Wij lezen met elkaar uit het heilige woord van God, Psalm 2. Waarom woelen de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, ik hou ervan om te lachen. Je hebt een hartelijk lachen, maar ook hatelijk lachen. Je hebt schaterlachen, maar ook smalend lachen. Je hebt allerlei vormen van lachen. Nu zijn er enkele Bijbelgedeelten die ons vertellen dat de Heere God lacht. En een van die Bijbelgedeelten is Psalm 2. Hoewel het opschrift geen auteur vermeldt, weten wij uit Handelingen 4 vers 25... dat David de auteur is van Psalm 2. Want daar staat dat de psalm door de Heilige Geest bij monden van David is gegeven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is een psalm die bij monden van David door de Heilige Geest is gegeven. Het is volledig woord van God. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Laten wij dat bij de overdenking van deze psalm bedenken. Nou, hoewel David de auteur is, gaat het in hoofdzaak niet om David in deze psalm. Ja, misschien dat een ervaring in zijn leven aanleiding was tot het schrijven van deze woorden. Mogelijk een vijandige mogendheid die zich aan de grenzen van het land ophield, die op zijn ondergang uit waren. En wanneer dat het geval is, dan bedoelt hij met de gezalfde in vers 2, de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde, dan is David de gezalfde. Maar van de apostelen uit het Nieuwe Testament weten we dat dit ver voorbij David op de Heere Jezus Christus wijst. Mede omdat het woord gezalfde in het Hebreeuws Messias is, waarvan de Christus de nieuwtestamentische tegenhanger is. Deze psalm gaat over de gezalfde Christus, de Messias, Yeshua HaMashiach. Dat is wat wij noemen een Messiaanse psalm. Het gaat over de Messias. Het gaat over koning Jezus. En het is zoals de meeste psalmen een gedicht. Gedichten worden in coupletten geschreven. Dit couplet of dit vers heeft vier coupletten. En elk couplet heeft één hoofdgedachte. Elk couplet bestaat uit drie versen. Laten we dit gedicht, dit vers met elkaar overdenken. Het mooie van deze psalm is dat, hoewel David deze woorden bijna 3000 jaar geleden geschreven heeft, het niets aan actualiteit en relevantie heeft ingeboet. De relevantie en de actualiteit nemen met het verstrijken van de jaren en de ontwikkelingen op het wereldtoneel alleen maar toe. Ja, het heeft een hogere actualiteit dan de krant van morgen, want het is het profetisch woord van de Heere. Let u ten eerste eens op de samenzwering of het complot in vers 1 tot 3. De samenzwering of het complot. We lezen: waarom woelen de volken, zinnen de natie op ijdelheid, de koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. We hebben hier een werkelijk afschrikwekkende en ongelooflijke scène voor ons. Er wordt ons gezegd dat de bewoners van de aarde als razende tekeer gaan. Ze woelen. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, het doet denken aan het kolken van de zee. De volken van de aarde staan tegen de Here op. Een beeldend plaatje van de totale verdorvenheid van de menselijke natuur die tegen God zijn schepper opstaat. We kennen dat soort oproerige massa's wel van de televisie. En ook hier in deze psalm, ze zijn door het dolle heen en ze roepen als het ware weg met God en weg met zijn zoon Jezus. Het is een welbewuste opstand tegen de Here en zijn gezalfde. De hele wereld komt tegen hen in beweging. Natuurlijk, het is te gek voor woorden. Ze maken geen schijn van kans. Het hele idee van deze opstand is gedoemd om te mislukken. Het idee dat je iets zou kunnen beginnen tegen de schepper van hemel en aarde is werkelijk de dwaasheid gekroond. Het is hoogmoed, zinloos, ijdel. David vraagt, waarom? Waarom, het is een vraag, woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? Het is ijdelheid. Het loopt op niets uit. Het heeft geen zin, het houdt geen stand. Blijkbaar dat ze de dwaasheid van deze opstand en rebellie niet inzien. De hele wereld heeft de handen ineengeslagen in een geweldige, grootse coalitie tegen de Here. De eensgezindheid is nog nooit zo groot geweest. Het zijn niet alleen de volken, maar de leiders, de koningen, de machthebbers die hierin voorop gaan, die initiatiefnemer zijn. De koningen der aarde scharen zich in slagorde. De machthebbers spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Ja, de leiders van de aarde komen samen en nemen een gezamenlijk standpunt in tegen de Heer. De machthebbers van deze wereld hebben hun hoofden bijeengestoken en hun macht gebundeld en hebben een enorme samenzwering, een complot gemaakt tegen de Heer. Gemeente, wat een indrukwekkende en schrikwekkende woorden. God is liefde, God is barmhartig. En ieder mens is zolang als hij leeft onderwerp van Gods liefde. Hij heeft zijn zoon gezonden om in onze plaats en voor onze zonde aan het kruis op Golgotha te sterven en ten derde dagen op te staan uit de doden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. In zijn liefde en genade heeft de Heer dit en nog veel meer voor ons mensen gedaan. En wat krijgt de Heer daarvoor als dank, gemeente? Nu zegt vers 3. De Bijbel leert hier dat de hele mensheid nee zegt tegen de Heer. Opstaat tegen de Heer God. En waarom? Waarom? Vers 3. Omdat ze vrij willen zijn van alle beperkingen, vrij willen zijn van God. In vers 3 lezen we, laat ons hun banden verscheuren. Dat is deze opstandige meute die aan het woord is, deze opstandige zee, volkenzee. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Kijk, in antwoord op zijn liefde en genade vraagt de Heere God van ons onderdanigheid en gehoorzaamheid aan zijn woord. Dat is wat hij in redelijkheid, in antwoord op zijn liefde en als schepper mag verwachten. Niet dat wij zijn liefde en genade kunnen verdienen of kopen, maar wanneer wij eenmaal ontdekt zijn aan zijn liefde en zijn genade, dan kunnen wij niet anders dan hem in dankbare gehoorzaamheid dienen. Dat is wat hij van ons verlangt. De Heer God weet immers dat de sleutel tot echt levensgeluk gelegen is in de geloofsgehoorzaamheid aan zijn woord. Geloofsgehoorzaamheid staat voor de hoogste mate van geluk. Je kunt ook, wil je gelukkig worden? Let u goed op. Echt geluk, levensvervulling, is gelegen in de geloofsgehoorzaamheid aan Gods woord en wil. Daarom dat de Heer in antwoord op zijn liefde deze onderdanigheid en gehoorzaamheid van ons verwacht. Maar wat zien we gebeuren? In reactie op Gods liefde aanbod weerstaat de mensheid in koppige eigenzinnigheid zijn wil. En van een buigen voor de Heere wil de wereld niet weten. Integendeel, ze zeggen, kom, laten wij hun banden verscheuren, boeien, touwen van ons afwerpen. Ze willen zich ontdoen van alles waar de Heere God voor staat. Zijn woord, zijn wil. Laat ons banden verscheuren, touwen van ons werpen. Welke banden? Nou, dat is de verplichting die je als mens hebt ten opzichte van je schepper. Zijn woord, zijn wil. De rekenschap die we hem verschuldigd zijn. Ze willen Gods gezag, autoriteit niet erkennen. Ze willen hem niet gehoorzamen. Ze willen zelf bepalen wat ze doen en hoe ze leven. We willen voor onszelf uitmaken wat goed en wat kwaad is, zonder God of gebod. Maar het is een vrijheid die het leven neerbuigt. Weg met God. Weg met zijn zoon. Weg met zijn geboden. Weg met zijn vertegenwoordigers. Weg. Laat ons hun banden verscheuren. Hun touwen van ons werpen. Is dat niet precies wat er vandaag alom geroepen wordt? We leven in een tijd die roept om vrijheid en bevrijding. We willen zelf bepalen hoe we ons leven, hoe we ons huwelijk, hoe we ons bedrijf, hoe we onze samenleving inrichten. Hoe we omgaan met seksualiteit, hoe we omgaan met tijd. We willen ons eigenlijk helemaal niets aan de Heere God gelegen laten liggen. De mensheid heeft met God afgerekend, tenminste, dat is haar inzet. De vrije, onafhankelijke, autonome mens die zijn eigen leven bepaalt, is het ideaalbeeld van onze tijd. En daarom dat de volken in Psalm 2 en ook de volken vandaag zich tegen de Heere verzetten en tegen hem opstaan en niet van hem willen weten. Ze willen doen waar ze zin in hebben, zonder daarbij beperkt te worden door wat de Heere in zijn woord zegt. Psalm 2 vers 3, een vers zo'n 3000 jaar geleden geschreven, is ook het motto van deze tijd. Laten wij ons ontdoen van alle beperkingen, alle grenzen, alle door God gegeven wetten, alle door God gegeven normen en waarden. Maar weet u, dat is niet nieuw. Dat is niet iets moderns. Dat werd 3000 jaar geleden ook al geroepen. Wat dat betreft is de menselijke natuur niet veranderd. Het is in de laatste 3000 jaar zeker niet beter op geworden, zoals sommigen ons willen laten geloven. Nu, zoals u weet, hebben sommige oud-testamentische profetieën meerdere vervullingen. En dit Bijbelgedeelte zou betrekking kunnen hebben op een gebeurtenis uit het leven van David. Misschien dat vreemde buitenlandse machten plannen beraamden tegen de Heere en de gezalfde koning van Israël, David. Daarbij zag de eerste gemeente deze psalm als een heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. Dat weten we uit Handelingen 4 vers 25 en 26. Waar de mensen van die tijd beraadslaagden en de Zoon van God aan het kruis nagelden. Zo verklaarden de eerste christenen psalm 2. Maar door schrift met schrift te vergelijken, weten wij dat deze rebellie, deze oppositie, dit complot zich opnieuw kort voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus in alle hevigheid zal voordoen. Ja, volgens het profetisch woord zullen de koningen van de aarde zich tegen de Heere verenigen om tegen hem te vechten, om zich van zijn heerschappij te ontdoen. U ziet dus, er zijn meerdere vervullingen van dit profetisch woord. Maar wat ik onder uw aandacht wil brengen, is dat wij vandaag, precies in onze tijd, in onze maatschappij, in ons politieke bestel, deze psalm in vervulling zien gaan. Er zijn tal van politieke ideologieën die gebaseerd zijn op het atheïsme en die erop gericht zijn om de kennis van God en zijn gezalfde, zijn Messias, uit het hart en het verstand van onze bevolking te verdrijven. Niet alleen politiek, maar ook tal van seculiere krachten proberen God en zijn gezalfde uit onze samenleving te verwijderen.
En daarbij is er naast het politieke en het seculiere vlak ook het zogenaamd christelijk atheïsme. Een religie zonder God, waarbij zogenaamde theologen ons vertellen dat God niet langer een noodzakelijkheid is en dat we het heel goed zonder hem kunnen stellen. Wat is hun motief? Wat bezielt hen? Psalm 2, vers 3 geeft ons het antwoord. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Met andere woorden, ze willen niet weten van een buigen voor de openbaring van Gods wil in zijn heilig woord. Hun motief is eigenzinnige, hoogmoedige autonomie. Daardoor wordt de opstand tegen de Heer en zijn gezalfde ingegeven, omdat de mens geïnfecteerd is met het virus van de hoogmoed en niet van een buigen wil weten voor de schepper van hemel en aarde. Maar weet dit wel, broeders en zusters, jongelui. De vrijheid om te zondigen is geen ware vrijheid, dit is vederslavernij. Als jij, als u de Heer Jezus Christus nog niet kent als uw persoonlijke verlosser van zonde, wanneer u leeft voor de bevrediging van uw hartstochten, dan herhaal ik het nog eens. De vrijheid om te zondigen is geen ware vrijheid, het is slavernij. De volken willen vrijheid, maar ze hebben geen ware vrijheid. En daarom dat deze satanisch geïnspireerde samenzwering gedoemd is om te mislukken. En daarom dat het zo absurd is, omdat het niet datgene doet wat het belooft. Het belooft vrijheid, het belooft ontplooiing, het belooft de individu vrij te maken, maar het tegendeel is waar. Het leidt tot slavernij en gebondenheid en zonde. Waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? Want dat is het is ijdel. Het leidt uiteindelijk nergens toe. Ja, het leidt tot de ondergang. Waarom? Omdat ze niet willen buigen voor de openbaring van Gods wil in zijn woord. Vraag. U bent de gemeente van de Heer Jezus, de kerk van Jezus Christus. In hoeverre is deze rebellie in uw hart aanwezig? Wat betreft uw huwelijk, uw gezin, uw bedrijf, de manier waarop u met uw middelen omgaat, uw geld. In hoeverre is die rebellie aanwezig, die in de wereld aanwezig is en die zo manifest is in onze tijd? Heeft u in alle opzichten gebogen voor datgene wat de Heere God ons in zijn woord voorhoudt? Waarom woelen de volken, zinnen de natieën op ijdelheid? Nou, tot zover de samenzwering of het complot, de opstand. Wat denkt de Heere God hier nu allemaal van? Het tweede couplet. Wat denkt de Heere God hier nu allemaal van? In vers 4 schakelen we over van de godslastelijke razernij op de aarde naar de stille soevereiniteit van de hemel. In tegenstelling tot de aardse machthebbers en de gebeurtenissen wordt de Heere hier niet zoals in vers 2 en ook in vers 7 en vers 11 Yahweh genoemd. Daar wordt de Heere met zijn verbondsnaam aangesproken, maar met Elohim. En dat is veelzeggend, Elohim. Hij is Elohim, dat betekent hij is de oppermachtige, hij is de almachtige, hij is de allerhoogste majesteit van hemel en aarde. Hij troont hoog boven alles wat geschapen is in een ontoegankelijk grote majesteit en heerlijkheid. En dan horen we in de tekst een onverwacht geluid. De schrik slaat je om het hart. Eerst heb je dat woelen, die opstand van de meute, de massa's. En dan hoor je een ander geluid. En werkelijk waar, toen ik het in het begin las en het tot me doordrong wat hier gebeurde, toen huiverde ik. We lezen, God lacht, vers 4. Die in de hemel zetelt. Wat doet hij? Hij zetelt. Hij troont in de hemel. En wat doet hem? Hij die op de troon van de hemel en aarde zit. Hij lacht. De Heere spot met hen of zal met hen spotten of zal lachen. Het is alle twee waar de Heere lacht en hij zal lachen. Hij spot tegenwoordige tijd en hij zal spotten. Een totaal onverwachte paradoxale reactie van de Heere. Wat is dit voor een soort lachen? Nou, de tekst geeft aan dat het om een spottend, een honend lachen gaat. We schrikken daar wat van, want het komt ons zo menselijk, zo weinig goddelijk over. Spotternij, hoon, dat past toch niet bij de Heere? Nou, hou in gedachten, wees u er alstublieft even bij, want anders krijg ik daar straks vragen over. Houdt u in gedachten dat dit geen studie is over de eigenschappen van de Heere God. Het is een studie van de absolute absurditeit van de menselijke rebellie tegen onze soevereine, allerhoogste, almachtige Heere. En geïnspireerd door de Heilige Geest schrijft David over deze absurditeit in talen, beelden die wij kunnen begrijpen. En hij leert ons dat het te gek is voor woorden. Om ook maar voor een moment te veronderstellen dat het joelen van de meute, de beraadslagingen van de mensheid, de macht van de Heere God aan het wankelen zou kunnen brengen. Hij die in de hemel zetelt, lacht. Dat is het beeld. En hoe zou hij die absurditeit beter kunnen beschrijven dan met deze woorden? Hij lacht. Hij spot met hem. Ik vraag me af of de Heere God ook vandaag niet lacht. Als hij vanuit de hemel neerkijkt op de aarde in deze tijd. Op deze grote moderne wereld met al zijn vooruitgang en wetenschap en technische ontwikkelingen en ontdekkingen. Ik vraag me af of de Heere God niet lacht. Bij alle zinloze pogingen van de mens om met hem af te rekenen. Terwijl één machtswoord van zijn lippen genoeg is om alle machthebbers van de aarde in een ondeelbaar ogenblik voor altijd het zwijgen op te leggen. De geschiedenis vertelt ons over dingen waar de Heere God ongetwijfeld om gelachen heeft. Bijvoorbeeld toen de Romeinse keizer Diocletianus een munt liet slaan met daarop het opschrift: het christendom is van de aardbodem verdwenen. Dat zijn munten die vandaag nog wel gevonden worden. Hij die in de hemel zetelt, lacht. Wat te denken van de huidige en voormalige communistische landen, die godsdienst opium voor het volk noemden en de naam van de Heer en zijn gezalfde uit het denken van de mens wilden wissen. Hij die in de hemel zetelt, lacht. En wat te denken van al die zogenaamde wetenschappers die door hun evolutietheorie een aanval doen op de Heer als schepper van de hemel en aarde. Hij die in de hemel zetelt, lacht. Wat te denken van de God is dood theologen die menen dat de Heere God niet langer een noodzakelijkheid is voor het leven. Hij die in de hemel zetelt, lacht, gemeente. Wat te denken van een regering die door haar liberalisering het homohuwelijk, euthanasie en abortus promoten en zich daarmee ontdoen van de wetten van de Almachtige, zijn woord. En daarmee zeggen hun banden van ons werpen, hun touwen verscheuren. Hij die in de hemel zetelt, lacht. Alsof de Heere iets zou doen. Alsof het zijn macht aan wankelen zou kunnen brengen. Degenen die dat denken, die dienen een godje, een afgodje, die je in die tuincentra's overal tegenkomt. Niet de almachtige, allerhoogste, soeverein van hemel en aarde, die in 6 dagen de hemel en de aarde heeft geschapen en rustte op de 7e dag. Hij die in de hemel zetelt, lacht. In vers 5 verstomt het lachen en spreekt de Heer. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hen in zijn gramschap. Als de mensheid in zijn dwaasheid volhardt, volgt het oordeel. Er wordt niet langer gelachen. Het oordeel is op handen. Kijk, de Heere God heeft zo zijn methode om met een opstandige mens af te rekenen. En of het nu gaat om volk, koningen, machthebbers of gewone mensen, Jan met de pet. Er komt een dag, gemeente, dat de Heere afrekening zal houden. Je kunt daar de oude koning Nebukadnezar op navragen. U moet het voor uzelf maar lezen deze middag. In Daniël 4, vers 34 tot 37. De toorn en gramschap over de rebellen en de spotters uit het verleden vallen in het niet bij de toorn die op een toekomstige dag van de hemel geopenbaard zal worden. Een dag die niet lang meer op zich zal laten wachten. Het wordt door de Heere genoemd de dag van de grote verdrukking, de dag van de toorn van het Lam. Een dag van ongeëvenaard lijden op de wereld. Wanneer de Heere God al de woede van zijn toorn over de aarde zal uitstorten. Over de onbeschrijfelijke oordelen van die tijd lezen we in Openbaring 6 tot 19. 15 hoofdstukken lang. Let u goed op wat ik nu zeg. 15 hoofdstukken lang in de Openbaring. Waar meer bloed vloeit dan in het hele Oude Testament samen. Er wordt ons wel verteld dat de God van het Oude Testament een andere is dan die van het Nieuwe Testament. Dat zijn mensen die het Nieuwe Testament niet goed gelezen hebben. Want in deze 15 hoofdstukken vloeit er meer bloed dan in het hele Oude Testament samen. Wij geloven één God. Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Er is maar één God. En de God van het Oude en van het Nieuwe Testament is dezelfde God. En met name in die 15 hoofdstukken speelt de Heer Jezus Christus een belangrijke rol als de rechter van hemel en aarde. Lees voor jezelf deze 15 hoofdstukken in Openbaring 6 tot 19. Misschien dat je anders gaat denken over de Heer en je leven op orde gaat brengen. De volken rebelleren. Maar de Heere heeft hen in het verleden geoordeeld en hij zal hen in de toekomst oordelen. Maar lees nu vers 6. Vers 6. En daar kun je een paar uitroeptekens. Als je een bazuintje kunt tekenen, zitten maar een paar bazuintjes achter. Het is geweldig, geweldige uitroep. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Deze koning staat tegenover de koningen van de wereld. Deze koning staat tegenover de machthebbers en de rechters van deze wereld. Weet u, je kunt teruggaan in de geschiedenis en ongelovigen horen razen. Maar boven al die profane, hoogmoedige, ijdele geluiden klinkt luid en duidelijk de triomferende verklaring van de hemel. Ik, Elohim, heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ja, er komt een tijd dat de Heere zelf over de aarde zal regeren in eindeloze gerechtigheid en vrede. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Er komt een tijd dat de Heere Jezus Christus als de monarch der monarchen, de alleen heersende monarch vanuit Sion, zijn heilige berg, over de uiteinden van deze wereld zal regeren. En daarom dat wij bijna dagelijks binnen uw koninkrijk komen. En dat is zo zeker dat er in de psalm over gesproken wordt in de tegenwoordige tijd. Ik heb mijn koning. Regeert de Heer Jezus al vanuit Sion? Nee. Er wordt in het Nieuwe Testament gesproken over onze verheerlijking in het voltooid tegenwoordige tijd, alsof het al voltrokken is, alsof we al verheerlijkt zijn. Waarom spreekt de Bijbel op deze manier over deze zaken die nog niet in vervulling zijn gegaan? De Bijbel doet dat om daarmee de absolute zekerheid te onderstrepen. Ik heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Voltooid tegenwoordige tijd. Ik heb het gedaan, zegt de Heer. Zo zeker. Het gaat in vervulling. Hou nog even vol. Hou je ogen gericht op de hemel. Je hoort de voetstappen van de heiland bijna komen. En dan komt hij om te regeren in eindeloze vrede en gerechtigheid. Jezus zal regeren van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat. De Heere zegt, ik heb een koning. En hij zal regeren over de aarde. Nu na het complot en de paradox, nu de belofte. Het derde couplet. In dit couplet is de Messias zelf aan het woord. En hij herhaalt wat de Vader hem heeft toegezegd. Leest u maar mee, vers 7. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij, mijn zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Mijn zoon zijt gij, of gij zijt mijn zoon. Het is met name in het begin, de eerste hoofdstukken van de Hebreeënbrief, dat dit nogal eens geciteerd wordt, om daarmee aan te geven dat de Heer Jezus ver boven de engelen verheven is. Hij is de Zoon van God en daarmee God. We hebben het gehoord in die prachtige geloofsbelijdenis die aan het einde van het gebed is gelezen. God uit God. Hij is van eeuwigheid van de Vader gegenereerd. Ja, zegt u maar, hij heeft dan toch ook een begin gehad, want er staat dat hij verwekt is. En dat betekent toch dat hij eerst niet was en dat hij er daarna wel was. Nee, dat verwekt, dat wil eenvoudig zeggen dat hij van eeuwigheid af uit de Vader als ware voortvloeit, gegenereerd is. Dat hij van eeuwigheid af die uit de Vader voortkomt. Onlosmakelijk aan de Vader verbonden is. Hij is de eeuwige, ongeschapen Zoon van God. Gelijk aan God. Geen begin en geen einde. Evenals de Vader, Alpha en Omega. Het duidt op zijn positie binnen de Godheid. Heden heb ik u voortgebracht. Nu ook Paulus citeert dit vers en hij gebruikt dit vers om de opstanding van de Heer Jezus te onderbouwen. Hij zegt in Handelingen 13, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. En dan is dat verwekt, opgewekt worden. Paulus gaat op een hele vrije manier, geïnspireerd door de Heilige Geest, met dat verwekt om. Waarom kan hij dat doen? Omdat dat woordje verwekt niet betekent dat de Heer Jezus een begin heeft gehad. Als zoon van God. Dat komt ook heel mooi naar voren, broeders en zusters, in Jesaja 9, die bekende tekst, waar staat, een kind is ons geboren, de zoon is gegeven. Kijk, de Heer Jezus is als mens geboren. Maar de zoon is niet geboren. Er staat, een kind is ons geboren, de zoon is gegeven. De zoon is niet geboren. Hij is de eeuwige, ongeschapen Zoon van God. Nu vervolgens nodigt de Heere God hem uit om de aarde als zijn rechtmatig bezit in te nemen. In vers 8, vraag mij, ik zal uw volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Vraag mij, en ik stel me zo voor, toen de Vader tegen de Zoon zei, Zoon, vraag mij. Dat de Zoon het toen werkelijk gevraagd heeft. En dan wordt hem in vers 9 de belofte gedaan. Gij zult hen, dat is die opstandige volken, met een ijzeren knots verpletteren. En stuk slaan als pottenbakkerswerk. Die ijzeren knots staat voor de gestrengheid waarmee onze Heere Jezus Christus over de aarde zal regeren. Het zal een absolute macht zijn. Alle opstand zal verbroken worden, neergeslagen. En zij die volharden in hun afwijzing, die hem weerstaan, zullen verbrijzeld worden, alsof het potten van aardewerk zijn. Alsof je een aardewerken pot neemt en die tegen een rots kapot slaat. Zo compleet en zo krachtig zal zijn optreden zijn. We horen daar weinig over in de liederen die we zingen. We horen daar weinig over in de kerk van de Heere Jezus Christus. Maar ook nu spreken we over de Heere Jezus Christus. Want hij wil allereerst je redder zijn. Maar als rechter zal hij alle onvergeven schuld onverbiddelijk oordelen. Tot 3 keer toe wordt dit vers in de Openbaring geciteerd. De laatste keer in dat machtige hoofdstuk bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Wanneer hij dan door dat hemelblauw heen breekt. En dan zegt de Bijbel dat hij weerkomt op de aarde. En dat hij de volken zal hoeden met een ijzeren roede. Om zijn absolute macht als monarch der monarchen, Heere der heren, duidelijk te maken. Ja, de grote belofte van Psalm 2 is dat de Heer Jezus zal weerkomen om de zonde met wortel en tak uit te rukken, om Satan en zijn handlangers te ketenen, om in gerechtigheid en vrede over de aarde te regeren. En dat is een belofte waar je vast van op aan kan. Zo vast dat er over hem als koning gesproken wordt. Ik heb mijn koning, zegt de Heer. Hij zal over vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, vanuit het heilige land over de uithoeken van de aarde regeren. Nu zegt u misschien, wat moet ik daarmee? Het laatste couplet geeft ons het antwoord. Het laatste couplet, het pleidooi. Het pleidooi. Het is geadresseerd aan de koningen, de machthebbers en de rechters van de aarde. Waarom? Aan de leiders. Omdat men geneigd is om de leiders, de rolmodellen, na te volgen. Luister goed, vers 10. Nu dan, gij koningen der aarde, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij rechters of richters der aarde. Met andere woorden, het is een prangende, indringende oproep aan iedereen, in het bijzonder aan de leiders, om zich te laten gezeggen, om gehoorzaam te worden, om oor en hart te geven aan Gods woord en wil. En dit is wat je moet doen, zegt de Heer, vers 11. Dien de Heere met vrezen, verheug u met beving, dien hem met eerbied en ontzag. Hoe moet je reactie zijn op een prediking als deze? De boodschap van Psalm 2. Verheug u in hem, in plaats van in uw eigen zinnige opstand en ongehoorzaamheid aan zijn woord. Verheug u in het volle besef van zijn soevereine macht. Dat is wat er bedoeld wordt met verheug u met beving. Ken je daar iets van? Dat de tegenwoordigheid van de Heere Jezus zo manifest is in je binnenkamer, dat je voor hem beeft? In de kerk zien we dat maar weinig. Maar moet je eens zien wat Johannes op Patmos doet op het moment dat de verheerlijkte monarch der monarchen, Heere Jezus Christus, aan hem verscheen. Weet u, hij gaat niet uit zijn dak, hij begint niet te zingen, hij gaat niet huppelen, hij begint niet met weet ik wat te slingeren of te doen. Weet u wat hij doet? Hij valt als dood aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En dat wordt gezegd over de discipel die aan de boezem van de Heere Jezus lag. Verheug u met beving. Dat er zo heilig ontzag is, zo vrezen des Heren is in jou en mijn leven. Dat is eigenlijk, dat behoort het gevolg te zijn van de boodschap van Psalm 2. Dien de Heren met vrezen. Verheug u met beving. Dat betekent geen angst, beving. Dat betekent niet dat je bang bent. Vermaakte liefde drijft de angst, vrees uit. Maar het betekent wel dat hij die grote Heere Jezus Christus is. Die je niet in je broekzak hebt. Die niet je vriendje is. We hebben het er straks gezongen. Ik noem u mijn vriend. Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus ons zijn vrienden noemt. Maar geen van de discipelen noemt Jezus ooit zijn vriend. Als de koning mij zijn vriend noemt, vraag, Mag ik hem dan ook mijn vriend noemen? Zit wat tussen. Moet je over nadenken. Het zegt iets van zijn relatie met ons. Maar onze relatie met hem, daarin is geen vrees. Maar een heilig ontzag. Grote liefde. Groot respect. Eerbied. De vrezen des Heren. Verheug u met beving, staat er. En dan staat er in vers 12, kus de zoon opdat hij niet toornen. En gij onderweg te gronden gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Wauw, kus de zoon. Het kussen van een Orientaalse koning, weet u, men kuste dan de grond waarop de koning stond. Men kuste het stof aan zijn voeten, of men kuste werkelijk zijn voeten. Als teken van volkomen onderdanigheid aan zijn gezag en autoriteit en macht. Kus de zoon van God, Jezus Christus. Buig u voor hem. Dat behoort onze reactie te zijn in antwoord op de boodschap van Psalm 2. Nog klinkt Gods roep. Nog spreekt hij ons aan. Nog is het tijd van bekering. Maar wee degene die niet voor hem buigen. Kus de zoon, want als binnenkort zijn toorn ontbrandt, ben je buiten hem verloren. Allen die zich aan hem onderwerpen, worden welzalig genoemd. Dat wil zeggen, zeer gelukkig. De laatste zin zegt, welzalig alle die bij hem schuilen. Welzalig alle die bij hem schuilen. Welzalig, weet u, wel betekent, oh hoe gelukkig, zalig, gelukkig, hoe gelukkig. Wel, zeer gelukkig is de mens die zijn toevlucht neemt bij de Heere Jezus Christus. Die hun vertrouwen hebben gesteld op hem. Kus de zoon, buig voor hem. Heeft u de zoon gekust? In de zin van, heeft u zich aan hem onderworpen? Heeft u voor hem gebogen? Hoe zit het met die touwen en die banden? Wat je betreft je huwelijk, wat betreft je werk, zwart werk, hoe zit het ermee? Heb je aan hem onderworpen? Kus hem. Onderwerp je in alle dingen aan zijn geopenbaarde wil voor ons leven, want die is goed, staat voor leven en voor vrede, voor welzijn. Buig hem, erken hem als Heer, vertrouw op hem, schuil bij hem. En alle die bij Christus schuilen, zijn veilig tegen Gods toorn over de zonde. Omdat 2000 jaar geleden de toorn van God over onze zonde, over de Heer Jezus Christus is gekomen. Aanvaard hem. Dan wordt u gezegend met eeuwige zegeningen. Wilt u voor hem buigen? Welzalig alle die de Heer vertrouwen. Goed, broeders en zusters. Dit was geen preek, parkeer me alsjeblieft niet. Parkeer de boodschap niet als een preek. Het was geen preek dit. Het is het woord van God. Je kunt het niet aanhoren nu en naar huis gaan zonder je leven te evalueren en je leven op orde te brengen en overeenstemming te brengen met het woord van God. Laat ons in stilte het aangezicht van de Heere zoeken en antwoorden op de prediking. En dan zal ik afsluiten. Heren, we zeggen u dank dat we worden opgeroepen deze morgen. Kus de zoon. Wij kussen uw voeten in volkomen onderwerping aan uw woord en wil. U bent onze koning, onze verlosser, onze God. U bent ons leven. U bent de grond onder onze voeten. U bent ons uitzicht. U bent onze hartenklop. U bent het licht in onze ogen. U bent ons alles. En voor u willen wij leven, alle dagen van ons leven. Ik wil u bidden dat mannen en vrouwen op dit moment zullen buigen onder het gezag van uw woord en wil. Niet afgedwongen, maar in antwoord op uw onverklaarbare liefde voor ons. Bewezen in de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden. Dank u wel, Heere. In Jezus' naam. Amen.